Goedemiddag luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit de Open Hof, verenigingsgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis, deel 10. Thijs Verhoeven en Martijntje de Vlieger waren getrouwd. Het was een grote bruiloft geweest en het jonge paar woonde nu in hun nieuwe huis. Thijs reed met zijn auto naar zijn werk in Dordt. Ze waren dus vlak in de buurt van de Vliegerhof gebleven. Krijn Visser was bij die bruiloft een gewaardeerde gast geweest. Hij had zijn zwarte pak aangetrokken en daardoor had hij zo'n verandering ondergaan dat sommigen moeite hadden om in die keurige oude meneer Krijn Visser van de Nieuwendijk te herkennen. De burgemeester, die op de receptie zijn beste wensen kwam aanbieden, ging er zelfs door in de fout. Hij had Krijn de hand gedrukt en gefeliciteerd en vroeg of hij ook in deze konterijen woonde of van elders kwam. Krijn had gegrinnikt en gezegd dat de kleren de man maakten. Kijkt u me maar eens goed aan, burgemeester. De burgemeester had hem goed aangezien en zijn vergissing bemerkt. Alle mensen, Krijn, lachte hij, ik herkende je niet. Je bent vandaag ook zo deftig. Krijn Visser lachte hartelijk. Nu, zei hij, ik zit in dit pak als een paling in zijn huid, burgemeester. Maar je doet wat voor die kinderen. De burgemeester was in een lachbui uitgebarsten. Ik begrijp het, zei hij. Je kunt hier natuurlijk niet in je vispakje verschijnen. Dat zal wel wat vlotter zitten dan dit zwarte kostuum met dit witte overhemd en het stijve boord. Ik weet ervan mee te praten. Als er officieel bezoek komt, dan moet ik mijn ambtsketen om. Nou, ik heb niks tegen die keten, maar ik voel me net als een opgederkte paasos. En ik ben blij als ik met goed fatsoen dat ding in de doos kan leggen. Maar nu ging Zwarte Kort trouwen met Hilde Kropveld uit Den Haag. En de bruiloft zou plaatsvinden in de Hofstad zelf. Dat was me wat. Krijn was nog nooit in zijn lange leven in Den Haag geweest. Hij had er ook helemaal geen zin in. Tussen al dat vreemde volk zou hij zich niet op zijn gemak voelen. Er was zelfs een etentje aan verbonden. Krijn lamenteerde dat hij, een eenvoudig visser van de Nieuwendijk, daar helemaal niet op zijn plaats zou zijn. Met mes en vork eten en bediend worden door van die zwarte rokken, dat werd totaal niets. Hij klaagde zijn nood tegen de witte Kor. Moet je eens denken, Kor, zei Krijn moedeloos. Ik heb mijn leven lang met mijn twee klavieren gegeten en nou moet ik opeens en nog wel opgetuigd in dat bellenpak aan een diner zetten en met mes en vork manipuleren. Ik denk dat ik per ongeluk mijn buurman aan mijn mes zal rijgen. Ik heb bij mijn weten nooit last van mijn zenuwen gehad, maar nu ril ik als ik eraan denk. Zal best meevallen, troostte Kor zijn vriend. Ik heb daar ook niet zoveel verstand van, maar ik zal me er wel doorheen slaan. Wat mij grote zorgen baart, is het feit dat van mij, als vader van de bruidegom, verwacht wordt dat ik een toespraak aan die tafel zal houden. Dat vind ik geen baantje. Ik weet niet wat ik zeggen moet. En ik ben al een paar keer bezig geweest om het een op ander op te schrijven en dat uit mijn hoofd te leren. Mijn goeie jongen, ik gooi de zaak hopeloos door elkaar. Ik ben nooit een groot redenaar geweest en ik ging nog liever met een koppel koeien naar de veemarkt dan aan zo'n diner een toespraak te moeten houden. Je kunt tenminste nog wat met je mes en vork rommelen, maar ik moet gaan staan en spreken. Ik geef je te doen. Ik heb nog geprobeerd om er onderuit te komen. Maar de zwarte koor zegt dat zijn schoonvader, advocaat Kropveld, als vader van de bruid ook het woord zal voeren. En dan kan ik toch niet achterblijven. Maar je moet bedenken dat een toespraak voor die advocaat een fluitje van een sandes. Die man doet niet anders dan praten voor de balie. Maar ik heb bij mijn weten nog nooit van mijn leven een toespraak gehouden. Alleen toen ik de hand van Lintje kwam vragen. Bij vader en moeder van den Heuvel. Nou, dat was gauw bekeken. Eerst kreeg ik een verhaal over Janus van der Veer, van den Mookhoek. Moeder van den Heuvel had een gezwollen wang van de kiespijn. Maar ze vertelde me wel dat Janus haar meer welkom was geweest dan ik. Maar Lintje wilde Janus niet. Ik zei toen, luister nu eens mensen, ik houd van jullie dochter Lintje en ik zou graag met haar willen trouwen. Janus van der Veer wil ze niet, dus ik hoop dat jullie nu tegen mij geen bezwaar hebben. Nou, boer van den Heuvel nam een trek aan zijn sigaar en zei, glad niet, Kordevlieger. We weten dat je een goede boer bent. En die voorkeur van die Janus van der Veer is maar een vrouwengril. Je bent de nette vent. De boerin daarentegen wilde nu ook wel wat zeggen. Maar juist kreeg ze een steek door haar kies. En ze riep, auw, auw, wat steekt die akelige kies. Neem Cor, neem Lintje maar. Ze wil van Janus toch niks weten. Weet je misschien een middeltje tegen die kiespijn? Het is niet om te harden. Ik pakte toen mijn tabaksdoos en gaf haar een plukje tabak. Ik zei, goed op kouwen. Er is geen goud zo goed tegen kiespijn. Kruinvesser grennekte. Kouk dus op die tabak, vroeg hij. Nee, ze was er vies van en ze is naar de dokter gegaan. Die heeft de kies getrokken. Ik zou, als ik jou was, in elk geval je tabaksdoos meenemen naar die bruiloft, zei Kruin. Je kunt nooit weten, misschien heeft je buurvrouw aan dat diner ook wel last van kiespijn. Je kunt haar dan een plukje tabak aanbieden en dan zag je een paar woorden en je bent vanuit je lastig parket. Zulke dingen doen het goed in die kringen. Ja, maak jij er maar een grapje van, gromde de wette. Ik zit maar met die dingen. De grote dag brak aan en de wette en Krijn kleden zich zorgvuldig. Wildeman en zijn vrouw zouden op de boeren steen laten en zorgen dat het vee aan de hond en de poezen gevoerd werden. De zwarte kor was al vooruitgegaan naar Den Haag. Thijs Verhoeven en Martijntje gingen met de wettekor, Lintje en Krijn Visser, met een grotere auto naar Den Haag. Het was mooi weer en Krijn genoot van de tocht. Zo zie je nog eens wat van de wereld, zei Krijn Visser tevreden. Alle mensen, wat is ze toch druk op de weg. Ja, dat zeker, vond de wette. Ik ben blij dat Thijs rijdt. Ik heb het niet zo op die drukte. Ik rijd wel in de Hoekse Waard, maar daar is het veel rustiger. Nee, die grote verkeerswegen, dat is niks voor me. Ik ben ook al wat ouder. Ze naderden Den Haag. Dat is een mooie stad, vond Krijn. Woont hier nu de koningin? Nou, dan heeft ze een mooie stad uitgezocht. Ze heeft hier wel een paleis, zei Cor, maar ze woont meestal in Soestdijk. Voor een deftig hotel stopte Thijs. Hier moet het zijn, zei hij. Vanuit dit hotel vindt de bruiloft plaats. Ze stapten wat onwennig uit. Man, wat ben ik stijf van dat zitten, steunde Krijn. Moeten we daar nu naar binnen? Ga jullie maar voorop. Want als ik eerst naar binnen ga, dan word ik subiet uitgezet. Je bent je tabaksdoos toch niet vergeten, Cor? Nee, nee, zei Cor en hij tastte in zijn zakken. Mijn tabaksdoos heb ik bij me, hoor. Ik ben nou al knap zenuwachtig. Wat moet je nou met je tabaksdoos? Vroeg Lientje. Denk erom, Cor. Je steekt straks niet direct een pijp op, hoor. Dat past niet in zo'n deftige omgeving. Stil maar, Lien, zei Cor zenuwachtig. Mijn tabaksdoos heb ik nodig voor mijn toespraak. Een tabaksdoos voor je toespraak? Vroeg Lien verwonderd. Ben je nou helemaal om je toespraak in een oude tabaksdoos te bewaren? Wat moeten die mensen wel niet denken? Wie bewaart nu een toespraak in een tabaksdoos? Steek dat ding gewoon in je borstzak. Stil nou maar, zuste Cor zijn vrouw. Ze traden binnen in een ruime hal. De portier kwam buigend naderbij. Dames en heren, vroeg de man beleefd. Wij zijn gasten voor de bruiloft van de heer Cor de Vlieger en juffrouw Hilde Kropveld, zei Thijs. O, komt u dan maar verder. Die bruiloft wordt gehouden in de blauwe zaal. Mag ik u voorgaan? Een blauwe zaal, zei Krijn verwonderd. Zouden ze hier zalen in kleuren hebben? Cor wist het ook niet en ze gevolgden gedwee de portier. Voor een paar openslaande deuren bleef de portier staan. Hij wees op een bordje aan de deur. Daar stond keurig op bruiloft van de heer Cor de Vlieger aan Hilde Kropveld. Ze stapten binnen. En het eerste wat Krijn zag was dat die zaal niet blauw was. Het was een mooie zaal, en groot, maar van de kleur blauw was niets te bekennen. Ze werden er hartelijk ontvangen. En regelrecht herkende Krijn Visser de heer en mevrouw Kropveld. Die waren erg hartelijk en de advocaat bekeek Krijn met verwondering. Wat zie je er opgedoft uit, Krijn, zei hij glimlachend. Mijn goeie man, je lijkt wel een minister. Spot er niet mee, Kropveld, zei Krijn. Ik heb me zo aan moeten kleden voor de bruiloft, maar liever liep ik in mijn visserspakje. De advocaat had veel plezier. Je zult een beste beurt maken bij de bruid, Krijn, zei hij waarderend. Ze reken daar trouwens op dat je aan het diner het woord voert. Met een plof ging Krijn zitten. Dat kan toch niet, zei hij angstig. De Witte Cor voert het woord en daar heeft die jongen al de grootste moeite mee. Gelukkig heeft hij zijn tabaksdoos bij zich. Het gezicht van meester Kropveld was een groot vraagteken. Wat moet de vlieger met zijn tabaksdoos? Vroeg hij verwonderd. Och, je kunt nooit weten, zei Krijn. Misschien heeft de juffrouw die naast hem zit wel kiespijn. Een plukje tabak helpt goed tegen de kiespijn. Dat heb ik ook wel eens gehoord, zei meester Kropveld. Alleen geloof ik niet dat de tafeldame van de heer de Vlieger kiespijn heeft. Hij kan dus zijn tabaksdoos mooi in zijn zak houden. Ze kregen koffie met gebak. En er waren al heel wat mensen in de blauwe zaal. Er kwamen broodjes en koffie en de inwendige mens kon worden versterkt. Krijn maakte kennis met heel veel mensen, waarvan hij nog nooit had gehoord. Ze waren erg aardig voor Krijn Visser. De Witte Cor had het niet breed. Hij dacht maar steeds aan zijn toespraak. Hij zag al die deftige mensen en het koude zweet brak hem uit. Toen kwam het bruidspaar. Krijn keek zijn ogen uit. Zo mooi had hij zijn nichtje nog nooit gezien. Trouwens, de Zwarte Cor mocht er ook zijn. Hilde en Cor schudden handen en toen Krijn zijn opwachting maakte, beleefden de deftige gasten een groot ogenblik. De bruid viel ondanks haar prachtige trouwjapon om Krijn spontaan om de hals. Ze kuste hem ten aanschouwen van al de gasten en Krijn drukte een kus op het voorhoofd van de bruid. Oom Krijn, sprak de bruid, je bent onze eregast vandaag. Vanaf dat ogenblik werd Krijn Visser met onderscheiding behandeld op de bruiloft. Ze gingen allemaal mee naar het stadhuis en naar de kerk. Gelukkig was het mooi weer. Vooral na de plechtigheid op het stadhuis waren de fotografen actief. Niet alleen het bruidspaar, maar ook de gasten werden gefotografeerd. De huwelijksinzegening was prachtig en de grote kerk was goed bezet. De dominee deed het goed, vond Krijn Visser. Het was dezelfde dominee waarbij Hilde Kropveld in de tijd belijdenis des geloofs had afgelegd. Hij preekte over de bruiloft te Kana en Jezus was ook genood. Hij hoopte dat het bruidspaar, nu hun huwelijksbootje de zee had gekozen, nooit zou vergeten dat de Heere ook aan boord was. Alleen dan zouden de bruid en bruidegom gerust kunnen zijn en mogen rekenen, ondanks alle tegenheen, op een goede vaart. Vooral die boot, sprak Krijn Visser aan. De Heere aan boord, sprak Krijn Visser in zichzelf. Ja, dat is het allerbelangrijkste. Hij dacht aan zijn boot, waarmee hij de oorlog verzetstrijders had overgezet en waarmee hij in de rampnacht hulp had geboden. Toen had hij de hulp des Heeren zelf ook kennelijk ondervonden. Na de kerkdienst gingen ze weer terug naar het deftige hotel en naar de blauwe zaal. Daar begon de receptie. Hele rijen mensen kwamen haar bruidspaar feliciteren. Krijn zat het hele geval te bekijken en hij kreeg bijna medelijden met de witte Cor en Lientje. Die mensen stonden urenlang om de complimenten in ontvangst te nemen. Trouwens, dat was met meester Kropveld en zijn vrouw ook zo. Krijn zat er prins heerlijk bij. Een enkele maal feliciteerde een gast ook hem, als oom van de bruid. Dan verrees ook Krijn uit zijn stoel. De blauwe zaal was haar schapen in een bloemenzee. Eindelijk verminderde de stroom en opgelucht haalde de witte Cor adem. De deuren gingen dicht en een paar deuren gingen open. De blauwe zaal bleek nog een afdeling te hebben. Daar stond een grote tafel aangericht en voor alle vaste gasten was er gedekt. Bij ieder bestek lag een kaartje waarop de naam van de gast stond. Krijn telde de borden en glazen aan de stoelen en kwam tot de slotsom dat er minstens 40 mensen aan het diner zouden aanzetten. Dat hele feest zal een slordige duit kosten, Cor, zei hij peinzend. Die Haagse bakker, die voor het gebak heeft gezorgd, zal wel overuren hebben gemaakt. Er is vandaag hier wat uitgedronken en opgegeten. Dank het ook wel, zei Cor. Afijn, een gedeelte van de kosten betaalt de vader van de bruid. Hij schijnt goed bij kas te zetten. Maar als je enige dochter trouwt, moet je niet op een paar guldens kijken. Dat doe ik ook niet, want Cor is mijn enige zoon. Alleen dat staan ging me toch wel de keel uit hangen. Ik heb nog kramp in mijn kuiten. Het is geen baantje om vader van de bruidegom te zijn. Krijn Visser lachte. Ik kan niet anders zeggen of ik heb het best naar mijn zin, zei hij. Het is een pracht van een bruidspaar. En het lijkt wel of Hilde onvermoeidbaar is. Ze straalt nog steeds. Een jonge meneer in een geklede jas klapte in zijn handen. Dames en heren, zei de jonge meneer. Het diner ons aangeboden door de ouders van de bruid aan de bruidegom gaat beginnen. Bij ieder bestek ligt een kaartje met de naam van de gast die op die bepaalde plaats moet gaan zitten. Als ieder is aangezeten, zal dominee Oudejans die vanmiddag de huwelijksdienst heeft geleid, het tafelgebed uitspreken. De gasten kwamen in beweging en Krijn zette zijn bril op om niet op een verkeerde plaats terecht te komen. Hij kwam te zitten niet ver van het bruidspaar. En zijn linkerbuurman was een deftige meneer, die zich voorstelde als meester van Toledo. Zijn rechterbuurvrouw was een jonge dame, die zich voorstelde als Ellie van der Vlis, een vriendin van de bruid. Krijn Visser noemde zijn naam en zei: aangenaam met u kennis te mogen maken. Hij keek een beetje onzeker naar het bestek, bestaande uit 3 borden, een wijnglas en een aantal messen en lepels aan vorken. Dominee Oudejangs, die aan de andere kant van de tafel tegenover hem was gezeten, ging staan en sprak het tafelgebed uit. Zwartgerokte obers kwamen nu binnen en droegen bladen met kommen soep. Krijn vroeg zich af met welke lepel hij zijn soep moest eten. Hij keek terluiks naar Ellie, die feilloos een lepel koos voor de soep. Ha, Krijn nam zo'nzelfde lepel. De maaltijd was begonnen. Krijn kwam tijdens het diner nog wel een enkele keer in moeilijkheden, maar Ellie wees hem de weg. Het viel hem niet tegen. Na 2 gangen ging de jonge man weer staan en zei dat nu het woord verleende aan meester Kropveld, de vader van de bruid. Nu, meester Kropveld wist er raad mee, vond Krijn. Vloeiend, keurig en beschaafd sprak Kropveld waarderende woorden aan het adres van de bruidegom. En hij dankte de gasten voor hun aanwezigheid. Hij kreeg een dankbaar applaus van het hele publiek. Dik verdiend en goed gesproken, zei Krijn tegen meester van Toledo. De advocaat lachte minzaam. Collega Kropveld heeft de gave om het woord te doen, meneer, zei hij. De witte Cor voelde zich onbehagelijk. Krijn zag dat Cor meermalen met een zakdoek zijn voorhoofd afveegde. Er werd weer opgediend en daarna verrees de jonge man weer. Dames en heren, zei hij, nu geef ik gaarne het woord aan de vader van de bruidegom. Cor ging zuchtend staan en haalde tot stomme verbazing van de gasten zijn tabaksdoos uit zijn geklede jas en zette die voor zich op de tafel. Lintje zijn vrouw werd vuurrood. Beste mensen, zei Cor en haalde diep adem. Dit is mijn tabaksdoos. Ik heb die doos al een hele reeks van jaren. Toen ik om de hand ging vragen van mijn vrouw Lintje, die hier naast me zit, had ik dezezelfde tabaksdoos ook bij me. Nu kreeg ik de hand van Lintje van haar vader. Maar haar moeder zei alleen maar: au, au. Er werd smakelijk gelachen aan de tafel. Cor pauzeerde een ogenblik. Het bleek dat mijn schoonmoeder kiespijn had. Ik offereerde haar een plukje tabak en zei dat ze maar goed op moest kauwen. Geen goud zo goed, maar schoonmoeder nam de tabak niet. Ze is naar de dokter gegaan om de zere kies te laten trekken. Maar ze was het met haar man eens. Lintje zou ik gerust mogen hebben. Is er misschien iemand onder u die op dit moment kiespijn heeft? Niemand bleek kiespijn te hebben. Cor stak omslachtig de tabaksdoos weer bij zich. Ben geen groot redenaar, beste aanwezigen. Lintje heeft haar huwelijk zo met woorden opgesierd dat er voor mij niet veel tijd was om ook iets te zeggen. En daarom vind ik het uitnemend dat ze nu voor het eerst sinds jaren mij moet laten praten. Er werd weer luid gelachen. Ik ben erg blij met mijn nieuwe schoondochter, die ik al ken uit de jaren van het verzet. Toen kon ik het al erg goed met haar vinden in die tijden van gevaar. Daarom is ze van harte welkom op de Vliegerhof. De witte Cor ging zitten. De gasten verhieven zich eenparig van hun zetel en klapten in hun handen. Cor boog beleefd. Een originele man, die schoonvader Hilde, zei meester Toleda verbaasd. Hoe komt hij op zo'n idee? Ellie van der Vles had tranen in haar ogen van het lachen. De maaltijd ging door. Voor het nagerecht ging de jonge meneer weer staan. Dames en heren, zei hij met luide stem, voordat de bruidegom nu gaat spreken, hebben we nog een spreker, namelijk de heer Visser uit de Nieuwendijk. Krijn Visser begreep dat hij nu een woordje zou moeten spreken. Hij ging staan. Het werd doodstil aan de tafel. Beste gasten, bruid en bruidegom, begon Krijn met krachtige stem. De bruid noemt mij oom, maar ik ben nooit getrouwd geweest. Die benaming oom dateert uit de bezettingstijd, toen de schoolmeester van de buitensluis dit nog jonge meisje op een erg koude avond bij mij in het huisje op de Nieuwendijk bracht, met het verzoek dit kind een paar dagen gastvrijheid te verlenen. Ze had niets bij zich dan een klein tasje. Ze was doodvermoeid en ik heb toen in de kast naar een nachtjapon van mijn overleden moeder gezocht en gevonden. Daar heeft Hilde zich in gewikkeld en mijn hond Hector heb ik op wacht gezet voor de bedstede, waar ze doodvermoeid in slaap viel. Dagen en nachten is ze bij me gebleven. En toen heb ik gezegd, noem me maar oom Krijn. Je bent me een nichtje van mij uit Den Haag. En je moet een beetje opknappen, want er was toen niet veel te eten. Iedere nacht zat Hector als een schildwacht voor haar bedstede. Toen kwam het bericht dat ik Hilde over moest zetten in mijn boot naar 10 gemeten. Ik heb ze midden in de nacht naar de afgesproken plaats gebracht. Die nacht ben ik voor het eerst in mijn leven gekust door de bruid van vandaag. Gelukkig heeft de Heere haar in die donkere jaren bewaard. En ik mag gerust verklaren, hier aan deze feestelijke des, dat ik iedere avond voor haar behoud heb gebeden. Die vriendschap is aangebleven. En de geliefden hebben elkaar gevonden na de watersnoodramp in mijn huisje. Als ik haar aan iemand gun, dan is het haar aan de Zwarte Cor, zoals de bruidegom wordt genoemd. Ik hoop en bid dan ook dat de Heere hun huwelijk goed en nabij mag zijn. Van harte ben ik het met de dominee van Oudejangs eens, die in zijn preek gezegd heeft dat het alleen goed is als de Heere in de huwelijksboot meevaart. Dat was de taal naar mijn hart. In mijn boot op het Hollands Diep heb ik meermalen kennelijk de nabijheid des Heeren ervaren. Mag ik u bedanken dat u mijn woorden hebt willen aanhoren? Er was nu geen handgeklap. Het was doodstil aan de tafel geworden. Maar meester van Toledo was opgestaan. Misschien mag ik enkele woorden zeggen, zei de advocaat met zijn krakende stem. Collega Kropveld, je hebt keurig gesproken als vader van de bruid. Het is al onbekend dat je een grote spreekvaardigheid hebt. Desondanks was de toespraak van de vader van de bruidegom origineler. Maar de beste toespraak die ik ooit heb gehoord was deze toespraak van de heer Visser. Misschien mag ik het zo verwoorden. Hieruit sprak het hart en een geloof waar ik jaloers op ben. Geen wonder dat de lieve bruid haar oom Krijn als een eregast beschouwt. Ik vind het persoonlijk een grote eer dat ik naast deze oom mocht zitten. Meester van Toledo schudde Krijn hartelijk de hand. De Zwarte Cor dankte met enkele gepaste woorden de gasten voor hun aanwezigheid Aan dominee Oudejangs sprak het oud dankgebed uit. Thijs en Martijntje reden met Cor, Lientje en Krijn terug naar Numansdorp. Lientje was op de terugweg aanmerkelijk stiller dan op de heenweg. Voel je je niet goed, Lientje? Vroeg de wette Cor ongerust. Ik voel me best, zei Lientje. Alleen kom ik er niet over uitgedacht dat ik 2 zulke merkwaardige mannen in huis heb. Zo merkwaardig zijn we niet, grinnikte Cor. Advocaat van Toledo vond anders van wel, merkte Lientje op. Het is toch geen kleinigheid dat die advocaat jouw toespraak aan de woorden van Krijn hoger schatte dan de fraaie redenvoering van meneer Kropveld. Maak ons nou niet hoogmoedig, vond Krijn. Dat is niks voor ons, eenvoudige boerenmensen. Meeuw de Krap en Helletje Spuibroek waren getrouwd. Manke Nelis had zijn trouwpak opgezocht en moeder Margje had een helemaal nagezien en Manke Nelis was tot in de puntjes gekleed als getuige opgetreden in het gemeentehuis te Numansdorp. De mensen in Numansdorp spraken erover. Er was nogal wat belangstelling geweest bij het gemeentehuis en de vrouwen hadden allemaal verbaasd gegaapt naar de bank Manke Kastelein. Nelis had ook de huwelijksinzegening meegemaakt en de dominee van Numansdorp had Nelis warm de hand gedrukt. De dominee kende Nelis wel en hij sprak hem gewoon bij zijn voornaam aan. Nelis, zei de predikant, ik heb nooit kunnen vermoeden dat jij hier in de kerk zou komen en nog wel trouw ook. Maar vandaag, nu Melis de Krap en Helletje Spuibroek elkaar hun jawoord hebben gegeven, ben ik erg verwonderd dat jij hier ook bent en zelfs getuige bent geweest voor de bruid. Wat is er in korte tijd veel veranderd ten goede, Nelis? Nelis had met zijn witte zakdoek zijn tamelijk grote neus afgeveegd en gezegd, het zit in het water, dominee. Voor de watersnood dacht deze Nelis dat hij het zelf al kon maken. Hij gunde Margje haar pleziertje met haar kerkgang, maar zelf taalde hij er niet naar. Maar toen in die rampnacht het dreigende water kwam en zijn gelegenheid vernielde en deze jongen domweg werd gespaard, was er van deze manke Nelis, dominee, niets meer over. Hij wilde er eerst niet aan. Maar hij moest bekennen dat de Heere hem tegengekomen was. Als manke Nelis toen was verdronken, dominee, zoals zoveel inwoners van de buitensluis, dan was het oordeel over hem voltrokken. En terecht. Maar hij, de Heere, heeft me nog gespaard en gelaten in het heden der genade. Dat zijn de woorden die te danken geven. De bruiloft van de Meeuw en Helletje was voor Nelis en Margje tot in de puntjes verzorgd. Vader Hein stak zijn bewondering daarvoor niet onder stoelen of banken. Nelis en Margje glommen onder die lof. Het ploegje, waar helaas vroeger Meeuw de Krap deel van uitmaakte, bestond nog. Het waren de jongeren, die graag een biertje lusten en soms aangeschoten naar huis terugkeerden. Klaas de Groot, de boerenzoon, was er de aanvoerder van. Er was nogal wat over te doen geweest toen Meeuw de Smet de ploeg de rug toekeerde en hij met Helletje Spuitbroek aanspande. Nou ja, zei Klaas, je moet maar denken dat Meeuw wel een glas pils lustte, maar hij sprong nooit uit de band. Toen die met dat troeligje van Spuitbroek aanspande, ging hij naar de kerk. En geen wonder, want haar vader is diaken of zoiets. Ik weet nog dat we voor de watersnood bij Manke Nelis het nog hadden over Thijs Verhoeven en Martijntje de Vlieger merkte Kees de Kra op dat hij wreef zich over zijn tamelijk rode neus. Jij zei toen, Klaas, dat die Verhoeven het veel te zwaar inzag en dat de dijken het best zouden houden. Nou, het is falikant uitgekomen, want jullie hebben het maar het vegenlijf net kunnen redden. Het blijkt dus dat Thijs wel gelijk had. Nou, gelijk, smaalde Klaas. Het zat hem in die storm en in die springvloed. Nou, toen kwam er te veel water en toen braken de dijken. Een samenloop van omstandigheden. Als die storm er niet was geweest, dan was er niks gebeurd. Kees de Kraa haalde de schouders op. Manus de Jager hoestte. Je moet niet zo gaan zitten zuigen, Kraa, zei hij honend. Het lijkt wel of jij dezelfde weg op wil gaan als Meeuw de Krap. Die schijnt zelfs een smederij op het oog te hebben. Op Maasdam heb ik horen verlaaien. Hoe komt hij aan de centen? Vroeg Klaas de Groot zich af. Hij zal wel geholpen zijn door het kerkvolk, meende Manus. Die lui hangen als kletten aan elkaar. Nu Meeuw vroom geworden is, gaan de beurzen wel voor hem open. Janus Keersenmaker, die van Belgische afkomst was en maar één arm had, zei met zijn Vlaamse tongval: net als bij ons in Vlaanderen, als je maar goede maatjes was met meneer Pastoor, dan kon je best een balletje breken. Ik ben zelf ook katholiek, al doe ik er niks meer aan. Ik ben inwonende knecht bij Jan Niemands Verdriet en ik leef zo vrij als een vogel in de lucht. Ik heb een klein huisje en doe mijn eigen gerief. Leve de vrijheid. Manus de Jager keek de kroeg eens rond, waar ze nu zaten. Eigenlijk was het bij Manke Nelis veel gezelliger dan hier. Klaas de Groot hapte in zijn pils. Vind ik ook, zei hij. Maar Manke Nelis is ook vroom geworden. Hebben jullie gehoord dat hij zelfs getuige is geweest bij het huwelijk van Meeuw en Hilletje? Hij heeft nu een zogenaamde klassenzaak. En Margje zijn vrouw heeft het voor elkaar gekregen dat de zaak van Nelis op zondag gesloten is. Kom door het water, zei Kees de Kraa filosofisch. Maar we missen onze kroeg. We zouden Nelis een lasje moeten geven, opperde de Vlaming. Dat manke ventje. Jij met je ene arm? Vroeg Manus spottend. Je mag blij zijn dat Niemands Verdriet je onderdak verschaft. Anders liep je nu schaaloos langs zere wegen. Die arm ben ik op de fabriek in Gent kwijtgeraakt, mopperde de Vlaming. Maar met één vlark hoeven die lui nu niet meer. Ik stond op straat en heb toen bij boeren gewerkt. Later ben ik naar Holland afgezakt en ben hier op de buitensluis terechtgekomen. Ik kan natuurlijk niet het volle werk doen, maar voor kleine klusjes lukt het wel. Ik heb kind nog kraai in de wereld, alleen nog een zuster in Vervaken. Die is daar getrouwd met een draaier. Ze hebben daar ook een staminee en een goeie hoor. Maar om op de kroeg van Manke Nelis terug te komen, we hadden in der tijd daar in Vervaken ook zo'n geval. Ik had toen allebei mijn vlarken nog en we hadden een staminee even buiten Vervaken. Daar kwamen wij, Vlaamse jongens, samen en het ging er soms bar aan toe. Maar ja, Verschuren was een man die niet nauw keek. Als we onbekwaam waren, sliepen wij in zijn schuurtje, bij de geiten in het hooi. De politie deden een oogje dicht. En daar het staminee nogal eenzaam stond, hadden de buren er ook geen last van ons. Maar toen kregen we een nieuwe pastoor. Zo'n hemelbestormer. Die oude pastoor was met pensioen gegaan. En dat was een beste mens. Die bemoeide zich niet met de jongelui. Als er klachten waren, zei hij altijd: dat is de jeugd, mensen. Die doen soms dwaze dingen. Maar als ze ouder worden, komt de wijsheid vanzelf. Maar die nieuwe was van een andere mening toegedaan. En hij liep bij de burgemeester de deur plat. De politie kwam toen ook in actie En tenslotte werd Jef Verschuren gedwongen om ons de deur te wijzen. Het was uit met de prat, door die pastoor. We kwamen, ons dominee, niet meer binnen. Nou, Jef Verschuren heeft het geweten. 3 weken later brandde zijn stamine tot de grond toe af. Ze hebben nog een collecte in de kerk voor hem gehouden, want hij was niet verzekerd. Wel hadden jullie de boel dan in de fik gestoken, vroeg Manus de jager. Dat is voor jou een vraag, en voor mij een weet, zei Janus Keersenmaker. Ik weet wel dat die pastoor wit wegtrok, toen hem werd verteld dat de kroeg van Jef was uitgebrand. Hij dacht zeker aan zijn kerk, maar die is blijven staan, hoor. Nou, zei Klaas met een kleur, dat is zo gek nog niet. Die Vlamingen weten tenminste wat aanpakken is. Ik kan het ook niet verknoersen dat we die gezellige kroeg van Mankenelis kwijt zijn. Kees de Kra was het er wel mee eens, maar hij vond dat het optreden van de Vlaamse jongens toch wel veel te erg was. Nu hadden ze hun kroeg toch niet terug, zei hij. Ik vind het dwaas om je eigen gelegenheid in de fik te steken. Ze hadden beter die pastoor een aframmeling kunnen geven. Hij was de oorzaak van al die ellende. Zang nog eens in, riep Klaas de Groot. Even geduld, zei de kastelein. Jullie denken maar dat ik een slaaf ben. Ik heb nog meer nette klanten. Of wij geen nette klanten zijn, gromde Keersenmaker. Man, je komt toch niet geen frank aan ons tekort? Dat niet, zei de kastelein. Maar of jullie netjes zijn, is nog maar de vraag. Klaas de Groot stond op en rekte zich uit. Hou jij in de gaten, Marien, zei hij dreigend, dat ik een boerenzoon ben en niet gewend ben om zulke beledigingen te slikken. Als je niet gauw ons inschenkt, dan verlies ik mijn geduld. En dat kon je wel eens zuur opbreken. Houd je maar kalm, zei de kastelein. Ik kom er al aan. Ze dronken hun biertje uit en rekenden af. Broer de vent is dat, zegt die kastelein, gromde Klaas de Groot kwaad. Dank u wel voor uw aandacht.